Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip verbonden willen zijn met ons via het internet. Vanmorgen gaat voor dominee Maliepaard. En we worden begeleid achter het orgel door Kees Hoek. Kees, dankjewel dat je weer de rom voor Karel in wil vallen. De vrouwengespreksgroep gaat deze week niet door, in verband nog steeds met de corona. Ja, dan rest mij eigenlijk alleen u allen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee. Dominee, doe het nog even
zo. Goedemorgen. We gaan zingen. Ons aanvangslied is een psalm 103. We zingen niet de oude, maar de nieuwe berijming 1 en 5. 1 en 5 in plaats van 1 en 7. Dus psalm 103, 1 en 5. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst. De stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren, waar gij ons bidden hoort. En zo willen we ons in een persoonlijk en stil gebed naar Sion keren. En dan prijzen wij uw heilige naam. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Heere, we verwachten het ook vanmorgen van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde, maar u bent ook degene die trouw blijft tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heere Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we het volgende lied nog staande zingen, een loflied. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Een gezang 255, daarvan vers 1 en vers 2. Thank you. Het is vandaag de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van het nieuwe leven. En dat heeft alles te doen met ons leven hier en nu. Want als wij met Christus opgewekt zijn, dan zoeken we ook de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, het is Goede Vrijdag geworden, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een heerlijke toekomstperspectief. We zullen er vanmorgen ook het een en ander verder over nadenken in Gods woord vanuit Daniël. En onderweg naar die heerlijke toekomst mogen we het oude afleggen en het nieuwe aandoen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaam. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in al die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skietslaaf en vrij, maar Christus is alles in allen. En in Christus mogen we ons bekleden als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar. Vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart en al wat u doet met woorden of met daden. Doet het alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de levenregel voor deze week, voor elke dag, voor elke uur. We zingen nu ELB 178 uit de Evangelische Liedbundel, nummer 178, het tweede en derde couplet. Twee en drie. Thank you. gelukt? Ja. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Heere God, als we zo tot u mogen naderen, u roept ons tot u. U hebt de weg en de deur geopend in en door uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heere Jezus, dat u zelf de deur bent en dat u de weg bent en de waarheid en het leven. En zo willen we tot u komen, tot u naderen. Maar Heere God, als we zo uw woord horen van dat nieuwe leven, dan beseffen we als we zo dat licht van het woord over ons leven laten schijnen, dat we er vaak niet aan toekomen. Dat is geen eigen prestatie, want als we dat proberen, dan zullen we elke keer weer de mist in gaan. Maar dat we niet geleid worden door uw Heilige Geest, want alleen die Geest kan dat in ons bewerken. Heer, we laten ons zo leiden door ons eigen ik, door ons vlees, zoals de Bijbel dat ook zegt, door onze zonde en door onze tekortkoming, door het verkeerde in ons leven. Dat trekt ons zo vaak naar beneden, dat doet ons reageren op een verkeerde manier, dat geeft ons gedachten die niet goed zijn en we doen daardoor dingen waarvan je achteraf zegt van, joh, dat had je toch anders moeten doen, dat is niet goed. Heere, dank u wel dat u zo met ons leven bezig bent, dat u dat ook laat zien. Want als u dat niet laat zien, dan moet je je pas echt zorgen gaan maken. Want dan houdt u niet, dan hebt u uw liefde niet aan ons getoond. Want dan laat u ons gaan op onze wegen. En dat is wel het meest ernstige wat er is. Want dan verdwalen we in de nacht en dan lopen we op weg naar u, naar de afgrond, naar de duisternis, naar de dood, naar de hel. Dank u wel dat u om ons geeft in de Heer Jezus Christus. Dat u uw liefde naar ons laat uitgaan. Uw vergevende liefde en uw vernieuwende liefde. Dat we vervuld mogen zijn met vergeving. En daarom bidden we u, Heer, wilt u ons alstublieft alle verkeerde dingen niet toerekenen, maar vergeven door het offer van de Heer Jezus Christus. En help ons ook dat we daar ook uit leven. Dat we niet constant worstelen met de vraag, zijn mijn zonden wel vergeven? Maar dat we dat mogen weten, dat u dat ook in ons hart bevestigt. En dat u ons vervullen wil met dat nieuwe leven, met Christus, met de Heilige Geest. Vul ons hart voor het eerst of opnieuw met die liefde, die trouw met uzelf, met de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, in ons midden. Als we naar de Bijbel luisteren, geef dat het ons zal aanspreken, want dat is altijd een teken dat u aan het werk bent in ons leven. Als we geraakt worden door het woord, als het woord ons niet koud laat, als dat woord aan ons hart ook gelegd wordt, in ons hart geschreven wordt, dan bent u met ons leven bezig. En dat is wel het mooiste wat er is. Als we weten, God is in ons midden. Hij is bezig. Laat ons diep in het stof aanbidden. En zo willen we ons helemaal aan u geven. Ons openstellen voor u. En kom tot uw doel, ook vanmorgen, met een ieder van ons. Kom tot het doel waartoe u in ieder van ons geroepen hebt en bestemd hebt. Zegen ook zo deze geestelijke spijzen, wilt u de boze en het kwaad van ons weren. Heren, en laat het zijn tot uw eer, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen over de droom van Nebukadnezar. Ik heb een briefje uitgedeeld waar dat beeld wordt afgebeeld. En misschien kent u, ik denk ongetwijfeld wel dat u deze geschiedenis kent. En we mogen daar met elkaar over nadenken wat we daarvan mogen leren. Uit Daniël hoofdstuk 2. Het is best een lang hoofdstuk. Maar ik vond het toch nodig dat we het met elkaar helemaal lezen. Ik heb eerst gedacht, zal ik een aantal van u vragen, maar dan moeten we allerlei dingen weer ondertussen schoonmaken en toestanden. Dus dat doen we maar niet. We hopen dat we wel weer die tijd krijgen dat zulke dingen kunnen gebeuren. Maar Ik wil het met u lezen. Daniël hoofdstuk 2. En we zingen daarna van gezang 242 vers 3. ELB. Nee, zei ik. Ja, ELB 242 moet het zijn. ELB 242 vers 3. Een prachtig lied. Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ja.
Ja.
Ik heb een verzoek.
Ja.
Wil je 1 en 3 zingen?
Wil je 1 ook zingen?
1 en 3.
Zullen we dan zullen we dan even een gedeelte lezen en dan even een pauze en dan zingen we vers 1 en dan ga ik verder vers 3. Is dat goed? Bedankt Kees, dan doen we. Dan lezen we tot 4 tot 23 en dan zingen we het eerste couplet. Ja, het is een prachtig mooi lied. En dan vers 3 daarna. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de galdeën tot de koning in het Aramees: o koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de galdeën: de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitlegging ervan te kennen. De koning antwoordde en zei: ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Galdeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of galdeer dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepsel hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en er beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men David en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel Daniel nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Tot zover. Vers 1. Alsof het ervoor gemaakt is, dat vers. We lezen verder. Daarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: breng de wijzen van Babel niet om, breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De eer moet je aan jezelf houden, blijkbaar. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar: bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, bezwerers, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Maar nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht en sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem en van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. Hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei: waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniel en gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu het derde couplet. Ons aanbelied is een gezang 231. Wij knielen voor uw zetel neer. 231. We zingen daarvan vers 1 en vers 2. En de tekst is genomen uit het gelezen gedeelte, en wel vers 44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan, waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. En het thema is van niet van A naar beter. Niet van A naar beter. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, wat is nu de boodschap van de droom die koning Nebukadnezar in het tweede jaar van zijn regering had? Wat hebben wij eraan vanmorgen als we stilstaan bij het door ons gelezen gedeelte uit Daniël hoofdstuk 2? Wat heeft het ons nu te zeggen over de tijd waarin wij leven en over de toekomst? Want deze droom, dat hebben we gelezen, gaat over de toekomst. Over wat in latere tijd gebeuren zal. U kunt dat lezen in vers 28 en 29. Zo staat het er. En daarom is de vraag, zijn wij al in die latere tijd aangekomen? Zijn wij in de dagen van die koningen gekomen? Want hoeveel mensen zijn daar niet in deze tijd min of meer mee bezig? Hoe zal het gaan in de toekomst met mijn bedrijf, met het land waarin we wonen, met de EEG, de Europese Unie, hoe we geregeerd worden met de wereld en met al het onrecht? Hoe zal het gaan met de kerk in het algemeen en dat van Noordwijk in het bijzonder? De droom van Nebukadnezar en de uitlegging daarvan helpen ons hierbij, broeders en zusters, om niet met twijfel of zelfs wanhoop de toekomst tegemoet te gaan en in te zien. Maar deze droom en de uitleg daarvan wil ons hoop geven voor de toekomst. Maar ook volharding om geduldig te blijven wachten op wat God doet en op dat koninkrijk dat komt. Uw koninkrijk komen, bidden we. Vandaar dat we in vers 44 lezen over dat koninkrijk van God van de hemel die hij doet opkomen en dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Gemeente, Nebukadnezar heeft een droom. God geeft Nebukadnezar een droom. En dat is opvallend. Dat de Heere niet alleen aan gelovige mensen zich openbaart, een droom geeft of een visioen. Dat gebeurt zo. Denk maar aan het verhaal van Jozef, weet u wel. De zoon van Jacob, die meerdere dromen kreeg en voor hem waren dromen geen bedrog. Maar de Heere geeft ook aan ongelovige dromen. Zoals hij later die droom van de schenker en de bakker moest uitleggen en zelfs de dromen van de farao, weet u wel? Van die 7 vette en magere beesten, die koeien, en die 7 magere en vette aren. En ook vandaag horen we dat met name veel moslims dromen krijgen waarin de Heere hen iets van hemzelf wil laten zien of hen de weg wijzen waardoor zij op zoek gaan naar Christus. Nou, broeders en zusters, hier horen we dan van dromen, het staat in de meervoud, dromen die die machtige koning van dat Babylonische wereldrijk van God gekregen heeft. Maar wel zo dat het hem verontrustte. Het haalde hem uit zijn slaap. Het liet hem zien dat hij vond dat hij zo machtig was, maar hoe machtig hij ook was, Hij werd toch op de een of andere manier door die droom geconfronteerd met iets wat zijn macht en begrip te boven ging. Iets goddelijks wellicht. En daarom wilde hij met spoed dat hij die droom ook kon duiden. Dat de betekenis daarvan ook eigenlijk zo bekend zou worden gemaakt. En opmerkelijk is het dan, die eis die hij aan magiërs, bezweerders, tovenaars, Galdeën, dat waren de wijzen van die tijd, stelde. Het was een onmogelijke eis. Hij wilde enerzijds blijkbaar voorkomen, dat vermoedde hij dus, dat lezen we ook, dat hem iets zou worden voorgelogen. Als hij de droom vertelde en zij er een draai aan maakte. Want je kan er altijd wel een draai aan geven, dat zal je zelf ook wel. Ik heb een droom en wat zou dat betekenen? En enzovoort, enzovoort. En de ene zegt dit en de ander zegt dat. En jij, je komt er niet helemaal uit. Maar wat het nou precies is, dat weet je dan niet. Maar misschien wilde hij ook verbloemen dat hij zelf waarschijnlijk die droom niet meer wist. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen misschien. Er zijn dromen die je doorgaans wel kan herinneren. Althans de laatste, je hebt veel gedroomd en die laatste dromen herinner ik mij nog zo goed. Soms globaal, anders tot in de details. Maar er zijn ook dromen waarvan je kan zeggen van ik heb gedroomd, maar ik zou niet meer weten wat ik gedroomd heb. Ik weet het gewoon niet meer. De commentaren geven aan, vermoedelijk is dat dan ook met Nebukadnezar aan de hand. Hij heeft een droom van God gehad, die zeker iets te zeggen heeft. En dan is het opvallend, die wijzen, die dromenuitleggers, die mensen die daar altijd mee bezig zijn, hè? De tovenaars, de magiërs, die hebben het een beroep, een gewoonte gemaakt om bovennatuurlijke dingen te vertellen, zoals zij dat zeggen. Die weten hier helemaal geen raad mee. Ze moeten inzien en belijden wat dit is, weten het gewoon niet. Ze zijn totaal onmachtig als het nu werkelijk aankomt op iets goddelijks. Iets van God, de ware God van Abraham, Isaac en Jacob zelf. En dan, ja, toen ik dat las, denk ik, wat onredelijk is dat. Hij is op de een of andere manier getergd, deze koning. Hij wil en zal die uitleg hebben. En hij vermoedt van die mensen, die maken er een potje van. Nou, een straf, een ernstige straf, ja, met de dood, is hier op zijn plaats. Zo dat ze niet meer langer dit werk kunnen doen. En dan, op dat moment, verschijnt Daniël ten tonele. Want ook hij en zijn vrienden als wijzen lopen gevaar. Dat hebben we de vorige keer gezien, dat ze op die manier ook werden aangesteld. Dus ook Daniël loopt gevaar. Maar Daniël weet, en dat vond ik zo mooi toen ik dat las, en dat werd me toen weer duidelijk, die anderen die weten het niet, maar Daniël weet het. Hij gelooft in die ene ware God. En hij weet, God weet het. Het is zijn werk. Hij kan die dromen uitleggen. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, waarin staat, Jacobus zegt, als je in wijsheid tekortschiet, nou hoe vaak gebeurt dat ook niet bij ons, hè, dat je denkt van, ja, hoe moet je daar nou mee aan? Met onze gemeente, met deze dingen, we hebben de wijsheid niet van u. Of we hebben uit onszelf. Maar we vragen van u dan wel de wijsheid. En dan zegt Jacobus, als je in wijsheid tekortschiet, je weet het niet, dan bid je God erom. En je mag geloven dat God je eenvoudigweg zonder verwijt die wijsheid geeft. Dat is mooi. En daar hebben we misschien grote moeite mee. Als we bidden over iets, denken van, nou ja, ik weet niet of het komt, ja of nee. Daniël wist het zeker. God weet het. En hij wil het openbaren, want het is zijn werk. En hij gelooft God En God laat hem niet in de steek. God geeft hem die wijsheid. Het is zo mooi, hè? En dat staat bij Daniël helemaal. Daniël had natuurlijk de gave van visioenen en dromen uitleggen. Dus die andere Jozef dat ook had. Niet iedereen heeft dat natuurlijk. Hè? We hebben allemaal onze gaven gekregen. De ene heeft die gaven gekregen. Wat is het mooi dat je weet dat je een kind van God bent, hè? Dat je daar niet over hoeft te twijfelen. Dat is allereerst belangrijk. Dat u en ik weten, ik ben een kind van God. Dat is absoluut zeker. En dat kind van God heeft God een gave gegeven. De ene die gave, de ander die gave. De ene heeft de gave bijvoorbeeld gekregen van wijsheid. Een andere van bestuur, dat hij goed kan besturen. Een derde van barmhartigheid. Nou, al die gaven die ook in het Nieuwe Testament zo duidelijk naar ons toe komen. Maar als je die gave gekregen, moet je hem ook gebruiken. He, je mag het niet in de grond stoppen. Je mag datgene niet, laten we zeggen, wegstoppen. Wat je krijgt, mag je en moet je ook gebruiken in Gods dienst. Want God geeft je de dingen niet voor niets. Toch? Dus elke gelovige, u en ik, hebben allemaal in ieder geval één van die gaven gekregen. Weet je dat al? Soms weet je dat helemaal. Dan ben je jaar op zoek naar. En totdat andere mensen zeggen, joh, maar wat kan jij dat goed? Daar heb jij echt een gave voor. Jij bent zo gastvrij, ik kan altijd bij je terecht. Dan wist ik niet eens dat ik de gave had. Zo soms gebruikt de andere om jou te leren zien welke gave jij nou van de Heer ontvangen heeft. Nou, Daniël had die gave, hij bad erom en God geeft het zonder verwijt. En God laat hem dan die droom en de uitleg daarvan zien. En dan is het zo mooi dat hij God dan alle eer geeft. Hè? Hij zegt niet van, kijk, nou kom ik eens even die droom uitleggen. Dat zit ook wel in ons als mensen. Hè? Als we iets gekregen hebben, dan willen we ons erop laten voorstaan hoe goed wij dat allemaal hebben gedaan. En dat is bij Daniël niet het geval. Wat doet hij? Hij geeft God alle eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat kunnen we al leren hiervan. In deze tijd waarin mensen zo graag op de voorgrond staan. Moet je eens kijken, presteren, beter zijn. Moet je kijken, die en die hebben dat allemaal al gedaan. En er zit een soort beweging in deze maatschappij die steeds meer daarop gericht wordt. En als je dat niet doet zelf, en je kan jezelf niet eigenlijk promoten, dat is hetzelfde ook als je gaat solliciteren, moet je allemaal vertellen waar je zo goed in bent. Eigenlijk ligt dat een christen niet. Een christen mag nederig zijn, ootmoedig. Laat de ander maar zeggen waar ik goed in ben. En natuurlijk, ik weet ook wel, maar je hoeft jezelf toch niet te verkopen. Maar dat is wel de wereld waarin we leven. Dat je als het ware jezelf moet verkopen, dat je beter bent als die ander. Daniël doet dat niet, hè? Daniël geeft God alle eer en hij gaat eigenlijk vertellen, moet u thuis maar eens rustig op uw gemak nog eens nalezen. Dat gebed van Daniël. Heren, we eren en aanbidden u, want u bent degene die dit alles doet. U hebt het laten zien, u geeft wijsheid, u geeft inzicht, U regeert, nou, noemt u maar op. En u, en dat is het mooie, wat in de verborgenheid is, dat in het duister is, dat gaat u nou openbaren. Wat mooi is dat, hè? Dat er is zoveel wat we niet weten, maar God weet het wel. God is alwetend. Hij laat het zijn kinderen zien. En hij laat het zelfs hier zien. Toen ik daarover nadacht, kwam ik op dat mooie lied wat de toekomst brengen mogen. Weet u wel? Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Schijnen mij uw wegen duister. Zie, ik vraag u niet waarom. Wat mooi, hè? Dat mensen dat zo mooi hebben kunnen verwoorden. Dat vind ik een geweldige gave. Als mensen de gave hebben om liederen zo te verwoorden waar jij iets aan hebt. Prachtig. Ook weer een gave die God geeft. Nou, dan komt Daniël, komt bij Nebukadnezar en hij gaat die droom gewoon uitleggen. Hij is niet bang om het allemaal uit te leggen. Hij legt het gewoon uit in alle nederigheid. Hij zegt ook van, dat kan geen mens op die manier die droom uitleggen. Die magisch, maar ik kan het ook niet, maar God kan het wel. En God heeft het mij laten zien om het u eigenlijk te laten weten. En waar komt die droom op neer? Er zijn wereldmachten, we gaan er straks nog even op door. En die komen op, blinken en verzinken. Maar die zullen het niet winnen. Uiteindelijk zal de macht en de heerschappij van de koning der koningen en de heer der heren het winnen. En daar zal geen einde aan komen. Zullen we nog eens even kijken naar die droom, wat daar ons wordt verteld. Broers en zusters, dat zijn vier wereldrijken. Vier wereldrijken. Dus God openbaart dat in de toekomstige tijd en vier wereldrijken zullen zijn. En die wereldrijken lopen uit op een vijfde. En die vijfde, die draagt al die wereldrijken, alles wat in die wereldrijken in zich heeft, draagt die ook mee. Maar dat is wel een rijk van ijzer en leem. Met andere woorden, het wordt wel samengevoegd, maar het hecht niet aan elkaar. In Amsterdam leven er 120 naties, of mensen uit verschillende nationaliteiten. Maar iedereen heeft zijn eigen dingetje. Ze leven wel, ze zijn vermengd, maar ze hechten niet aan elkaar. En dan is het zo mooi dat het in die wereldrijken niet van A naar beter gaat. U kent die slogan wel, hè? Langs de weg van A naar B. We bouwen aan de weg, we werken aan de weg. Het wordt steeds beter, wordt steeds geweldiger. Maar de droom zegt het wordt van A naar beestachtiger. Het wordt helemaal niet beter. Kijk maar, het begint met een gouden hoofd en eindigt met ijzer en leem. Een gouden hoofd. En dat goede goud, dat staat eigenlijk voor hoge standaarden. Wat betreft bijvoorbeeld integriteit. Maar ook mensen waren geweldig religieus. En zelfs luisterden ze ook naar de ware God. De God van Israël als het zo uitkwam. Denk maar aan die grote stad Nineveh waar Jona naartoe moest. Ze stonden nog open met alle afgoderij. Toch nog open voor het woord van de Heere. Ze waren op hun wijze nog een beetje één. Ze waren wellicht gehoorzaam aan, maar zo blijft het niet. Het wordt zilver van minder waarde, brons nog minder, ijzer, leem. Het metaal wordt steeds minder, lager in waarde, waarin je zou kunnen zeggen de mens der wetteloosheid zich steeds meer gaat openbaren. Denk eens aan vandaag, hoeveel corruptie en leugenachtigheid vandaag voor lief wordt genomen in de politiek, in de wereld om ons heen. Hoe bijvoorbeeld een president van de VS aan de ene kant alles bij elkaar kan liegen, terwijl hij aan de andere kant zwaait met de Bijbel, zich als gelovige voordoet en de steun krijgt van bijbelgetrouwe christenen. Hoe wordt het steeds gewelddadiger in deze wereld, Wit-Rusland, immoreler, op het gebied van relaties, vrije seks, doen wat je goed uitkomt. ChristenUnie voorman Segers noemt de politiek die nu heerst in Nederland een politiek waarin het individualisme hoogtij viert. Waarin het liberale gedachtegoed en het mensbeeld heersend is en dat kan tot schrijnende gevallen leiden. Denk maar aan de situatie over die vraag van hoeveel wil je opnemen uit Lesbos. De mens streeft naar rijk zijn, beroemd worden, succesvol zijn, ten koste van duurzame relaties, trouw zijn, liefhebben en er zijn voor de ander. En toch, hoe ver dat ook zal doorgaan, toch zal alles wat betreft behoort bij die wereldrijken ten slotte verbrijzeld worden, teniet gedaan worden. Want de droom vertelt ook dat er een ander koninkrijk is. Dat komt niet op uit de zee van de volkeren. Hè? In de Openbaring lees je dat het beest uit de zee, dat is de wereld, een wereldrijk. En de zee is het beeld van de volkeren. Dus uit de volkeren komt een wereldrijk op. Beest uit de aarde, valse profeet, beest uit de afgrond. Dat is wat er gebeurt. Maar daartegenaan en daartegenover staat eigenlijk dat koninkrijk. Het komt niet voort uit de zee, nog uit de aarde, maar het komt uit de hemel zelf. En het is zo mooi dat het vergeleken wordt met een eenvoudige steen die zonder mensenhanden wordt afgehouwen. Je zou kunnen zeggen, het is maar een steen. Onopvallend. Het is geen edelmetaal, toch? Geen goud, geen zilver, geen brons, geen ijzer. Het is onaanzienlijk en veracht. Wat betekent nu een steen? Maar die steen, die treft dat beeld aan de voeten en van ijzer en leem en verbrijzelt het volkomen. Weet je, toen het Romeinse Rijk, hè, dat is eigenlijk dat vierde rijk wat daar aangeeft. En als je ziet, van het zo mooi, als je kijkt naar die wereldrijken, welke wereldrijken zijn dat dan? Het eerste goud, even, voor onze, dat is het Babylonische Rijk. Dat is het eerste rijk. Het tweede rijk, dat komt daarna, hè, de rijk van de Mede en de Perzen. Waarin Kores of Cyrus koning werd. Toen Israël weer naar huis kwam. Het rijk van zilver. Het derde rijk is het rijk van brons. Rijk van Alexander de Grote. Het is werkelijk zo dat hij treurde dat er maar één aarde te veroveren was. Dit rijk van Alexander de Grote, het Macedonische Griekse Rijk, heeft werkelijk de hele aarde veroverd. De toenmalige bekende aarde. Maar het is verdeeld in vier rijken. En nou, dat ijzer, dat harde, dat is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk. En in de tijd van het Romeinse Rijk, en dat loopt door in die voeten, in die tijd van dat Romeinse Rijk, wordt er een kindje geboren. Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, in Bethlehemstal, lag Christus de Heer. De stal waarin de ware koning der koningen en de Heer der Heren uit het huis van David ter wereld kwam. Onaanzienlijk en veracht. En heel zijn leven is hij niet op waarde geschat. Zelfs mensen van zijn eigen volk hebben hem overgeleverd, niet het hele volk, maar mensen van zijn eigen, om door de Romeinen gekruisigd te worden vanwege godslastering. Maar juist hij heeft daardoor als de ware Messias Gods rijk gesticht voor Israël en voor de volken. Van recht en gerechtigheid, een rijk van vergeving. Dat God je niet doet naar je zonde en niet vergeldt naar je ongerechtigheden. En dat je mag leven uit vergeving, dat je ook die ander die jou iets heeft aangedaan tot 7x70 toe mag vergeven. Dat is het rijk van die van het koning der koning en de heer der heren. Vergeving. Wie leeft uit vergeving door het bloed van het lam. Die leeft uit datgene wat Christus volbracht heeft. Maar dat is ook de overwinning over de machten van de dood en van de hel. Hij stond op de derde dag op. Hij ging naar de hemel. En we lezen, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Totdat alle vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voet. Dat grote Romeinse Rijk werd van binnenuit door die ene steen en de volgelingen daarvan verbrijzeld, leek het wel. Want op een gegeven moment werd het hele Romeinse Rijk overwonnen door het christelijk geloof, althans een uiting daarvan. Gemeente, ik denk dat wij leven vandaag ook in de tijd van die voeten van ijzer en leem. Maar ook in die tijd van de steen, en dat is nog veel belangrijker, waarvan de Bijbel, het Bijbelboek Openbaring ons zoveel te zeggen heeft. Broeders en zusters, en wat is het bemoedigend? Dat je kan je zo druk maken over wat er allemaal gebeurt in de wereld, toch? Je kan je soms denken, waarom doet God er niet wat aan? Waarom maakt hij geen einde aan Noord-Korea, de problemen daar? Waarom doet hij dit niet en dat niet? Daar kan je zo mee worstelen. En kan je soms zo raken dat je bijna je geloof zou kunnen kwijtraken. Al die wereldrijken, hoe groot ook, hoe sterk ook. Ze zullen uiteindelijk verbrijzeld worden door dat andere koninkrijk. Dat is onze hoop. Dat is als het ware de ankerketting van de ziel. En dat is niet vastgemaakt in de bodem, in de zee, in de filosofieën van mensen of denkbeelden van mensen. Die hoop ligt niet in menselijke overwegingen of toekomstvoorspellingen. Denk maar aan de toekomstvoorspelling van een centraal sociaal planbureau of welk planbureau dan ook, die dit zegt en dat zegt, ook over het milieu, noem maar op, het ligt daar niet in vast. Maar onze hoop ligt vast in de koning der koningen, in de Heere Jezus Christus, onze hoop, onze zaligheid. En de gemeente in de tussentijd, totdat dat werkelijk helemaal gekomen is, wordt er zeker mee geconfronteerd met die wereldrijk. En we moeten er doorheen. En hoeveel christen moeten niet veel lijden doormaken? Ik las gisteren nog in een nieuwsbrief dat in Nigeria de laatste jaren meer dan 91.000 christenen vermoord zijn. Dat is ongelooflijk, je hoort er nergens wat van. 91.000 christenen door Al-Qaeda en al die islamgroepen meer. De wereld zwijgt erover. We hebben het daarover en daarover, maar het lijkt wel een soort genocide die aan de gang is onder de Noord- of de Nigeriaanse christenen. En broeders en zusters, daar gaat een, laten we zeggen, de kinderen van God doorheen. En hou je dat dan vol? En wat is het wonderswaardige als je soms die verhalen hoort van de leidende kerk. Dat ze kunnen zeggen van ja, maar zelfs dat we vergeven degene die ons iets heeft aangedaan. En dat God toch sterker is, hoewel ze wel geholpen moeten worden om hun wonden, als het ware dat de wonden worden geheeld. We bidden uw koninkrijk komen. Dat betekent ook voor ons vandaag. Ons kruis op ons neem. We leven nog ten tijde van die koningen. We hebben daar nog alles mee te maken. Het loopt allemaal niet zoals God het althans wil met dat andere koninkrijk. En toch mogen we beseffen dat Christus overwinnaar is. Maar ook dat het ons koninkrijk niet is. Dat wij ook in de kerk of waar dan ook niet ons koninkrijk in stand moeten houden. Maar dat we ons mogen uitstrekken naar wat hij zal doen. En we lezen dan dat die steen wordt tot een grote berg die heel de aarde zal vervullen. Dat alles zal gebeuren in de dagen van die koningen. Ik denk ook in onze dagen. Maar, broers en zusters, dat is de vraag. Zijn wij daarop gericht? Op dat hemelse koninkrijk. Of laten we ons nog te veel meenemen en gezeggen door wat er in die aardse rijken het belangrijkste is. Gaan wij nog voor roem, voor rijkdom of al die dingen die daarmee te maken heeft? Of mogen we zeggen van de droom van Daniel legt ons uit. Het is niet van A naar beestachtiger. Jawel, als we de wereld volgen. Maar het is eigenlijk van Alef naar Taf. Waarin de God van Israël, in de Messias van Israël en de volkeren, alles in allen zal zijn. Daarom, voor wie knielen we vanmorgen? Wij knielen voor uw zetel neer. Wij, Heer, en al uw leden. Voor nu. En God bewaar ons daarvoor. Ook in de toekomst. Amen. Laten we zo samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u alle touwtjes in handen hebt. En dat u in de Heere Jezus Christus het alles volbracht hebt en zal volbrengen. Nu en in de toekomst. Heere God, help ons om... Want we zijn zo vaak onder de indruk van dat beeld met al die rijken. En wat daaruit voortvloeit, wat de Openbaring daar ook over schrijft. Die drie beesten uit de afgrond, uit de zee en uit de volkeren, uit de aarde. Heere God, we zien dat al om ons heen steeds duidelijker worden. Dat kan je zo benauwen. Want we zien alom hoeveel christenen er vervolgd worden. We zien alom hoeveel wreedheid er gebeurt. Dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Dat mensen aan hun lot worden overgelaten, zoals op Lesbos. En dat er een stuk hardvochtigheid is bij mensen om kinderen of wat dan ook op te nemen. Eigen land eerst, eigen dingen eerst. We kunnen het niet hebben. Heere God, wat een onbarmhartigheid is er als je niet geregeerd wordt door de koning der koning en de heer der heren, maar door de koning van de mammon of andere koningen ook. Heer God, help ons om daar doorheen te prikken. Help ons om te zien waarop het aankomt, ook in deze tijd. Bewaar ons dat we opgaan in een van die wereldrijken. Bewaar ons dat we opgaan in de wereld. Maar geef dat we u zullen volgen, Heer Jezus Christus. Want dan trekken we toch aan het langste eind. En dat is best een strijd, Heer. Dat is best heel moeilijk. En het is iets met vallen en opstaan. Maar wilt u ons helpen, alstublieft. Als we gevallen zijn, richt ons weer op. Houd ons staande. Geef dat we hoop blijven koesteren, ook al loopt het de dingen, ook in de kerk, soms via de weg van de teleurstelling. Heere God, Maria wilde zo graag thuis bevallen. Maar u had andere plannen. En in de weg van de teleurstelling kwam toch de Messias ter wereld op de plaats waar u het profeteerde en wilde hebben. Zo loopt het ook vaak in ons leven. Het loopt zo vaak anders als dat we gedacht hebben. Hoeveel teleurstellingen heb je niet? Dit en dat, ook op kerkelijke erf. Heren, want we blijven ook allemaal mensen. Het is soms zo menselijk werk. En toch, dwars door alles heen, geloven we in die ene steen. In dat koninkrijk dat komt, dwars door alles heen. En daar bidden we ook voor. We bidden ook om wijsheid, heren. We zitten in een bepaalde fase. We hebben straks gemeentevergadering. Dan komt het duidelijk wat er besproken is. Heere God, dan hebben we zoveel wijsheid nodig. Wijsheid om er goed op te reageren. Wijsheid om er een goede weg in te gaan. En we hebben dat niet uit onszelf. Wie zijn we? Wilt u het ons maar geven? Eenvoudig weg zonder verwijt. En geef ook dat er geloof zal zijn bij ons allen. Vertrouwen dat u het wel weet. Als wij het niet uit onszelf weten. Wilt u zo onze dankbaar aannemen dat u ook zo ons leven leidt. We bidden u voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wat hoor je daar weinig van? Die christenen die in Noord-Nigeria gewoon uitgemoord worden door de radicale islam, hoe ze ook heet. Wat gaat daar die boze rond? Zoeken die wie hij kan verslinden. Wilt u toch ook uitkomst geven? Wilt u hen bewaren dwars door alles heen? Dat men hun geloof niet op zal geven. En wat hebben wij, als je dat vergelijkt, Heere God, hier mag je van alles doen. Nou ja, we hebben natuurlijk beperkingen wat betreft die corona. En we zijn bang van, komen mensen nog wel in de kerk? Maar het is eigenlijk niet vergeleken bij wat de leidende kerk moet doormaken, ook nog. Heren, maak ons ook wij standvastig, volhardend, hoe ook de weg zal gaan. Bewaar ons bij dat ongetwijfeld christelijke geloof. Niet alleen bidden we voor onszelf, voor onze kinderen, kleinkinderen. Voor hen die afgedwaald zijn. Heere, wilt u toch geven? Grijp hen in de nekvel. Laat hen zien dat u er bent. Dat niet de wereld het is, maar dat ze op een gigantische manier teleurgesteld zullen raken in de wereld. En soms moet dat. Soms moet je bij de varkens terechtkomen. Om te ontdekken, ik heb een hemelse vader. Die, toen was het wel goed. Toen ik nog datgene ontving thuis. Toen hij las uit de kinderbijbel. Ja, toen. Heere, hou hen alstublieft vast. En u kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Zo bidden we u voor de situatie op Lesbos. Mag daar toch uitkomst zijn. Heere God, wilt u toch geven dat daar humaniteit zal plaatsvinden. En dat die beweging toch in Europa nog duidelijk zal mogen worden. Zo bidden we u voor het volk Israël. Dank u wel voor al de zaken die daar spelen. Ze moeten opnieuw een lockdown helemaal. Helemaal een lockdown. Heere, ontferm u over dit volk. Maar een volk dat gericht is straks op het Bijbels nieuwjaar. Rosh Hashanah. Een tijd waarin je je verootmoedigt. Waarin je bidt. Heere, wilt u mij opschrijven een goed nieuwjaar. En dat geldt niet alleen hen, maar ook voor ons. Heere, we mogen ons ook verootmoedigen samen met hen. Ziende op de koning der koningen, de heer der heren. En zeg, heren, wilt u ons de weg wijzen, ook in dat nieuwe Bijbelse nieuwjaar. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heer, ontferm u. Wilt u zo ook onze dank maar aannemen voor alle goede dingen. Wilt u het woord nog zegen. Dank u wel voor Bo, dat ze elke week nog uitzendingen mag hebben, waarin het lied mag klinken, spreekt onder elkaar met lofzangen, geestelijke liederen, met psalmen, maar ook het woord nog mag klinken. Wilt u dat nog tot zegen laten zijn? Zo bidden we u, wilt u ook in ons persoonlijk leven ons bij de hand nemen en deze week ons zegenen met uw aanwezigheid. Dat is het belangrijkste van alles. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven straks. Waar is de schaal? Daar. Mag uw gaven geven. We gaan nog ons geloof beleiden en ons slotlied zingen. Gezang 291. Als ons slotlied. En ik verzoek u dan ook met mij te gaan staan. Om ook voor ons geloof te staan. En het geloof ook te beleiden. Beleiden is hetzelfde zeggen als God in zijn woord. Te verzeggen samen met God in zijn woord. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. gaan de wereld weer in. We gaan de wereld weer in. In onze kleine wereld. In die grote wereld. We dragen elkaar op voor de zegen van de Heer. En zij zullen de zegen op mijn volk leggen. Ik zal een zegen. De Heere zegen u. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.